onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu van Psalm 27, het eerste en het tweede vers. Psalm 27, vers 1 en 2. Laten wij ons ook vanmorgen laten onderwijzen door de weg die de Heere ons wijst in de 10 geboden die we opgeschreven vinden in Exodus 20. En ook door de samenvatting van Gods wet die we vinden in Matteüs 22. Om ons zo de weg te laten wijzen in het leven. Laten we dan ook vooral letten op dat begin van die 10 geboden. Dat begint met dat de Heere zich voorstelt als de verlosser. De 10 geboden zijn niet geboden waarvan de Heere zegt, nou als je dit nou houdt en je doet dat, dan mag je bij mij uitkomen. Nee, het is net andersom. Ik ben de Heere die jullie al verlost heeft. En leef dan levend uit de verlossing op deze weg. Om niet te verdwalen in de woestijn van de zonde. We zingen in antwoord op de lezing van Gods wet van Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw sporen. Er is dus een belijdenis. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Want Heere, zonder dat spoor dat u wijst, dan glij ik uit. Dan gaat het helemaal mis. En dan mogen we erbij bidden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilicht voor. Het derde vers van Psalm 17. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, niet loos, zonder betekenis, zonder daarbij na te denken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en aan uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter. Nog uw dienaar, nog uw dienares. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus vat Gods wet samen met deze woorden. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Thank you. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, trouw en barmhartige God en Vader in de hemel. Dank u wel voor de liefde, de genade en de trouw die u ons ook vanmorgen al hebt betoond. Want u hebt ons vanmorgen, al is deze dienst nog maar kort begonnen, al opnieuw het goede spoor gewezen. Opdat onze voet niet uit zou glijden. En Heer, u weet het, misschien zijn die woorden van uw geboden net wel het ene oor in en het andere weer uitgegaan, want ze zijn ons zo bekend, want dat geldt voor de meeste van ons, we kunnen ze misschien wel dromen. En u weet, Heer, dat we dan ook wel eens vergeten om te kijken in de spiegel van de wet. Als de geboden klinken om ons leven ernaast te leggen. Maar als we het doen, Heer, en als we het ook vanmorgen gedaan hebben, dan moeten we ook nu beschaamd tot u komen en het u zeggen, Heere, dat ik heeft me op zoveel manieren parten gespeeld de afgelopen week. Subtiel, een beetje verborgen of open en bloot. Voor iedereen zichtbaar. En Heere, als we dan terugkijken op de afgelopen week en ons die vraag stellen, stond de Heere nou in alle dingen heel de week door op de eerste plaats? Dan moeten we beschaamd tot u komen, Heere. Ook daarin heeft dat ik ons zo in de weg gezeten. Zijn we zo met onszelf bezig geweest, toch weer. Ook als we u lief hebben als onze Heer en Heiland, toch weer. Maar we danken u dat u tot ons komt. Juist ook als de geboden klinken als onze verlosser. Die ons heen wijst. Niet alleen naar dat verlossingswerk ooit van uw volk uit Egypte, maar bovenal naar het verlossingswerk van uw Zoon. Dat hij het heeft volbracht, alles wat nodig is, om een gebrekkige discipel, een gebrekkige leerling van de Heer Jezus, zalig te maken. Dat wij uw kind kunnen en mogen zijn, ook al schieten we nog zoveel tekort, door wat hij heeft volbracht. En we bidden u, Heere, geef dat wij daaruit zullen leven. Dat we eruit zullen gaan leven als het nog niet de realiteit van ons leven is. Dat we erin groeien mogen en als we het misschien ook al vele jaren mogen doen door uw genade. Dat we steeds meer gefundeerd worden op dat evangelie van vrije genade. Gratis genade. En Heere, wilt u ons leren door uw woord en door uw geest om levend uit die genade te strijden om te leven naar uw wil. Om steeds meer te gaan hongeren naar zuiverheid en reinheid. Steeds meer te verlangen om dienstbaar te zijn in uw dienst. En we bidden u, Heere, wilt u deze dienst ook daartoe zegenen en gebruiken. Wilt u ons leiden bij alles wat we in deze dienst doen. Maar in het bijzonder wel als wij uw woord openslaan en daarna luisteren. Heere, wilt u geven dat we het begrijpen. Wilt u het ons ook zelf in het hart uitleggen, het in ons hart binnendragen en ingraveren. Dat we eruit leven, dat het straks hier niet in de kerk achterblijft. Of dat het weer verdwenen is als we onze kerkradio uitzetten. Of het scherm uitzetten. Maar dat het met ons meegaat. Omdat het ons brengt bij u. Bij uw genade. En uw trouw. Heere, we bidden u dit om Christus wil alleen. Amen. Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen. Beide uit het Nieuwe Testament. Allereerst lezen we uit het Lucas-evangelie. Lucas 22, vers 31 tot en met 34 en vervolgens Romeinen 8, vers 31 tot 39. Dus eerst Lucas 22 en daarna Romeinen 8. En in Lucas 22 beschrijft Lucas ons Pascha, dat de Heer Jezus viert aan de vooravond van zijn gevangenneming. Dat hij daar het heilig avondmaal instelt. En dat er ook vervolgens nog weer oneenigheid komt aan die tafel. Wie is nou de belangrijkste van ons in de discipelenkring? En dan is dat net achter de rug als de Heer Jezus in vers 31 opnieuw het woord neemt. Lucas 22 vanaf het 31ste vers. En de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heer, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal verloochend zult hebben dat u mij kent. Tot zover onze eerste schriftlezing. Lees als gezegd verder in Romeinen 8 vanaf vers 31. Romeinen 8, te beginnen bij het 31ste vers. En daar schrijft apostel Paulus, gedreven door de Heilige Geest. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger? Of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachtigen, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek komt uit het eerste schriftgedeelte, Lucas 22, de versen 31 en 32. En de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan de broeders. Maar eerst zingen wij ter voorbereiding op de preek van Psalm 63, het vierde en het vijfde vers. En tijdens het voorspel van deze psalm is de gelegenheid u in jouw gaven te geven in de collecten die worden gehouden. De eerste rondgang is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En beide collecten worden samen met uw bijdrage voor de zendingsbus en de steunpilaren van harte aanbevolen. En dan nog een afkondiging met betreft de kerkdiensten van volgende week zondag 3 maart. Dan hoopt 's morgens dominee Van Weelden uit Dordrecht voor te gaan. En 's avonds dominee De Leeuw uit Nieuw-Lekkerland. En nog een laatste afkondiging. Aan de uitgang wordt u een folder uitgereikt voor de voorjaarszendingscollecte die volgende week wordt gehouden. Tot zover de afkondigingen. Zingen we als gezegd van Psalm 63, het vierde en het vijfde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, stel jij je eens voor dat de deuren achter in de kerk zouden openzwaaien en dat er iemand zou binnenstappen. En die loopt met krachtige tred naar voren. Die kijkt de kerk eens gefronst rond. En die strekt zijn vinger uit en die wijst jou, die wijst u aan. Wat doet die hier? Wat doet die hier? Die hoort bij onze gemeente. Die is misschien als gast hier vanmorgen in ons midden, want we hebben hier een kerkdienst. We zijn hier bij elkaar om de Heere God te loven en te prijzen. En daarom zingen we liederen, die staan op dat bord. En we luisteren naar zijn woord, vandaar ook die Bijbel. Daarvoor zijn we bij elkaar en we bidden ook samen. En daarom is diegene nu hier. En dat die man voor in de kerk schamper zo lacht. Ja, God dien. Jij dacht dat hij hier hoorde. En ik kijk nog eens een ander aan en die zegt, en jij dacht dat zij hier ook hoorden. Nou, ik dacht het niet. Die zijn niet van de kerk. Die horen niet bij God. Die horen bij ons. En hij haalt een visitekaartje tevoorschijn. Ik ben een afgevaardigde van de boze, van de Satan. Als er een kerkdienst belegd moet worden, dan een van de Satanskerk, een vreemde groep die er ook nog is, waar ze de Satan vereren. Want zij hoort bij mij. En laat ze maar meekomen voor onze dienst. Want dit gaat helemaal nergens over. Hij, zij, ze allemaal, ze horen niet hier in een godshuis. Nou, een bizarre gedachte dat zou gebeuren. En toch is dat eigenlijk wat de Heer Jezus vertelt, wat er gebeurt. Van de kant van de Satan vandaan, naar de Heere toe om de discipelen. Want wat lezen we? Simon, zie de Satan heeft u, die heeft jullie, het is meervoud daar, heeft jullie allen opgeëist. Om te ziften als de tarwe. Als iemand in de Statenvertaling meegelezen heeft, dan staat daar, hij heeft jullie de zeer begeerd te ziften. Dan zou je nog denken, nou ja, dat wil die dan heel graag, de duivel. Zou die heel graag willen, maar ja, dan denk je, nou ja, dat kan die wel willen. We kunnen allemaal wel eens wat willen, maar er gaat natuurlijk niks van terechtkomen. Dat wilde die heel graag, maar ik kan het vergeten. Maar de Herziene Statenvertaling heeft het nauwkeuriger vertaald. Hij heeft u allen opgeëist. Dat is wat er staat. De duivel is eigenlijk bij de Heer aangekomen en heeft gezegd, ja, ho eens even. U hebt hier wel een kring met discipelen en die zien er allemaal heel vroom uit en zo. En die lijken u te dienen en de mensen zijn er van onder de indruk ook. Ja, die horen bij die Jezus van Nazareth. Die volgen hem overal. Het is geweldig. Nou, ik dacht het niet. Wat de Satan hier deed, wat de Heer Jezus zegt dat de Satan heeft gedaan, hij heeft de discipelen opgeëist. Die is van mij. En die is ook van mij. En die is van mij, en die is van mij, en die is van mij, en die is van mij. Ze zijn allemaal van mij. Bizar zou je zeggen. Toch. Toch is dat aan de orde, zegt de Heer Jezus. Een claim van de Satan op notabene de discipelen van de Heere zelf. Als het nou was op die mensen die zich van God nog gebod wat aantrokken, ja, oké, dat kun je je voorstellen. Nee, op deze vrome broeders. Ja, Judas is vermoedelijk hier zelfs al weg. Anders zou er één nog bij zijn die je zegt, nou ja, oké, dat kan. Maar op de discipelen. En de Heer Jezus die legt hier de vinger bij iets wat ons allemaal aangaat. Dat de Satan een claim op ons leven heeft. Die is van mij. Het ergste is dat hij daar nog goede argumenten voor heeft ook. Hij heeft een poot om op te staan. Ik bedoel, ik kan van iedereen roepen van ja, nee, die horen bij mij en dat slaat helemaal nergens op. Maar de Satan heeft een poot om op te staan. Want ik kan zeggen, ja hoor eens even, dit zijn allemaal mensen die horen bij dat Adamsgeslacht. Die hebben voor mij gekozen. In het paradijs, hè? Wat doe je liever? Luisteren naar de Heere God? Hem vertrouwen of naar de, dan mij, de duivel, luisteren? En wat hebben ze gedaan? Naar mij geluisterd. En alle eeuwen door zijn ze in mijn spoor gegaan. En kijk maar eens even rond in het leven van deze mensen. Als je dan en dan eens even erbij was geweest, nou dan is God duidelijk. Die hoort bij mij. Ja, en als je het even tot je door laat brengen. Stel nou dat de Satan met een fototoestel en een filmcamera ons hele leven volgt als een paparazzo en alles zou vastleggen. Ieder moment, we hielden geen privé moment meer over, alles werd vastgelegd. En helemaal als hij er ook nog een ander soort camera had waarmee hij ons hart en onze gedachten zou kunnen lezen. Nou, daar kan de duivel mee zwaaien. Wat doen deze mensen hier? Ze horen bij mij hoor. Kijk eens wat hij toen heeft gedaan. Dit is geen AI of zo. Dit is echt, hè. Dit is hem. Ja, nee, inderdaad. Dat klopt, daar ben ik. Nou, dan hoort hij toch bij mij. Dat is toch dwars tegen uw geboden in, Heere God. En hier dit filmpje. Kijk eens wat zij weer heeft uitgesproken. Nou, dat is ook niet te fraai, hè, wat ze er allemaal zegt. Dat is nou niet echt in het spoor van uw woord. Dat is meer een taal van een volgeling van mij. Zie je nou wel dat hij, dat zij, bij mij hoort? En zo eist de boze ook ons op. Kijk nou toch. Dus zijn naam Satan betekent ook aanklagen. En hij doet niet liever dan al die bewijzen, al die foto's om zo te zeggen, al die gedachtescans en video's van wat we hebben uitgespookt bij de Heer af te draaien en te laten zien. Kijk maar, dit is niet wat je van een kind van God mag verwachten. Dus, die is van mij. Ja. Dan komt zo'n klein versje opeens wel heel anders binnen. Dat je het eerst las. Oké. Simon, de Satan heeft u al opgeëist om te ziften als de tarwe. Dat is toen ooit gebeurd. En allemaal best heftig waarschijnlijk. Maar ja, dat is lang voor onze tijd. Nee. Diezelfde claim heeft de Satan ook op ons leven. En als je het dan tot je door laat dringen, dan moet je zeggen, wat heeft hij een poot om op te staan? Zou je zelfs naar de keel kunnen grijpen? Ja, maar als ik daarnaar kijk. En als ik kijk naar wat ik ervan teweeg heb gebracht, ook in de afgelopen week van het leven naar de Heer, en hoe groot mijn vertrouwen vaak is, nou dus heel klein. En dat ik zo vaak niet op hem ben gericht, maar helemaal opga in mijn eigen gedoetje en de Heer gewoon vergeet. Dat ik eind van de rit nog even snel een schietgebedje doe om hem er nog bij te slepen. Dan komt het niet goed. De duivel die heeft gelijk. De overste van deze wereld heeft een claim op ons leven. En we zijn ook echt in zijn greep. We zijn de zijne. Als we niet zijn uitgekomen bij de Heere Jezus. Want de geboden die we ook vanmorgen hebben gelezen, dat is geen tovermiddel, geen koevoet om de ketenen van de duivel los te krijgen. Of een betonschaar of zo, om die los te knippen. Als ik dat maar goed genoeg doe en ik doe dat gebod er ook nog bij, dan krijg ik mezelf wel bevrijd. Nee. Integendeel. Als je de geboden eerlijk onder de loep ziet en je legt er die aard in je leven naast, dan moet je zeggen, nou... De duivel heeft inderdaad gelijk. Het ziet er bij mij niet best uit. Hij heeft nog op ook meer om op te staan dan ik al dacht eigenlijk. Nee, wat is nou het enige waardoor we bevrijd worden van die slavernij aan de boze? Dat we uitkomen bij de Heer op zijn genade. En dat we ons in eenvoudig en kinderlijk geloof leren vastgrijpen aan dat wonderlijke evangelie. Christus heeft aan het kruis van Golgotha alles volbracht om mij, zondaar, om mij, discipel van niks, te bevrijden. Dat heeft hij gedaan en nou wil hij mij vergeven. Sterker nog, als ik tot hem vlucht, dan zal hij mij vergeven. Nog sterker, als ik tot hem gevlucht ben, dan ben ik al vergeven en dan ben ik zijn kind. Aan de ene kant een wankelende en tekortschietende discipel, die elke keer weer moet worden gecorrigeerd en moet worden aangespoord. En aan de andere kant, kind van God. Gekocht met het kostbaar bloed van de Heere Jezus. Dat is het wonder van het evangelie, van het leven van een echte volgeling, een echte discipel van de Heere Jezus. Want als je bij hem uitkomt, dan zijn die ketenen van de boze verbroken. Waar je jaren en jaren en jaren mee kan strijden en worstelen. Ik krijg het niet voor elkaar om die ketenen van de duivel te verbreken. Om uit zijn dienst weg te komen. Dat gebeurt op slag. Als we uitkomen bij Christus. En daar uit zijn werk leren leven. En ja. Dan struikel je nog maar al te vaak. Ja. En toch wordt je leven helemaal anders, niet meer in zijn dienst. Toch de Heere als middelpunt van je leven, al ga je nog zo vaak weer te veel op in je eigen gedoetje. Toch elke keer weer, Heere, maar zonder u kan ik niet. En dat verlangen om de Heer te dienen. Om te gaan in zijn wegen, Heere, was ik maar zuiverder, was ik maar reiner. Heere, leer het me. En als dat gebeurt in je leven, als dat gebeurd is in je leven, dan kan de duivel nog wel de kerkzaal binnenstampen. En dan kan hij zelfs nog met al dat fotomateriaal staan zwaaien. Het is er een van mij hoor. En dan zegt de Heer, nee. Het was zo boos. Maar dat is voorbij. Ik heb hem, ik heb haar vrijgekocht. Ja, maar kijk dan toch eens wat er staat op deze foto. Die is niet van 10 jaar terug, die is van gistermorgen. Ja? Kan de Heer dan zeggen, dacht je dat ik niet wist wat hij gisteren heeft gedaan? Maar duivel, begrijp je niet dat de duivel ook daarvoor heeft betaald en ook dat heeft uitgewist die ene die is van mij. Christus heeft hem. Christus heeft haar vrijgekocht met zijn bloed. En dan staan we voor de realiteit van het leven. Of de Heere heeft ons opgeëist op grond van dat volbrachte werk van de Heere Jezus. Of de duivel kan niet binnenstampen en met alle recht zeggen, ja maar, deze hoort bij mij. En het verschil tussen die twee is geloof. Is berouw en bekering, is het uitkomen bij de Heere. En leren leven van genade alleen. Ondertussen, als wij bij de Heer zijn uitgekomen, als we echt zijn leerling, zijn discipel zijn geworden, blijft die claim van de boze wel staan. Want die geeft niet op. Het is niet als, dat, als de duivel hoort, oh, maar dat de Heer tegen hem zegt, maar ik heb haar vrijgekocht, dat de duivel zegt, oké, nou ja, jammer. Dan is het niet anders. Nee, dan blijft hij maar proberen ons toch weer in de greep te krijgen en om zijn claim toch nog weer op ons te leggen. En dat doet hij ook met de discipelen van de Heer. En dan probeert hij ze ook van het geloof af te krijgen. En dat is ook precies waar de Heer Jezus hier de vinger bij legt. Simon, Simon, zie de Satan heeft jullie allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Hij wil jullie ziften, maar wat is dat, jongens en meisjes? Hebben jullie enig idee wat dat is? Dat is een beetje een heel oud woord, maar ziften, dat is zeven. Hij wil jullie zeven als de tarwe. Want weet je hoe dat vroeger ging? Dan hadden ze tarwe geoogst en de meeste mensen hadden een eigen boerderijtje. Die verbouwden hun eigen graan. Dan hadden ze dat binnengehaald en dan gingen ze het dorsen. Dan gingen ze bijvoorbeeld met dorsvlegels of soms ook met een ezel die er wat overheen sleepte. Dan gingen ze dat graan, die korreltjes uit de halmen halen. Dat helemaal werd plat geslagen of gewalst en dat het allemaal los kwam. En dan vervolgens gingen ze het omhoog gooien. Dat als het een beetje waaide, dat alle vliesjes wegwaaiden en dan hield je het graan over. Maar vaak zat er dan toch nog een beetje rommel tussen. Een beetje vastgeplakt aan die korrels. Allemaal dingetjes er nog tussen. En je zegt, ja, dat wil ik niet in brood. Maar dan hadden ze ook nog een zeef om het te zeven. En we weten niet helemaal of die korrels er dan doorvielen en het grote spul bleef liggen. Of dat het net andersom ging. Maar het doel van dat zeven was dat alle rommeltjes van die graankorrels afgingen. Dat je alleen het graan overhoudt. Dan kun je dan weer malen en lekker brood van bakken. Nog niet met zo'n mooie molen als we hier hebben staan. Maar met een handmolen. Maar dan kun je brood bakken. En nou zegt de Heer Jezus. Wat de duivel nou bij jullie probeert, wat hij graag bij jullie wil doen, is jullie eigenlijk net zo zeven als de tarwe. En dat jullie dan als het ware door de mand vallen. Je leek een graankorrel, je leek een echte gelovige, maar nou val je als zo'n vliesje door de mand, zo'n klein dingetje. En ja, dat is geen discipel, dat is niet eetbaar, daar heb je niks aan. De duivel wilde ervoor zorgen dat jullie door de mand vallen. Dat het misgaat met jullie geloof. Het lijkt wel wat, maar als ik maar flink schud, dan gaat het mis. Zoals de duivel dat ook had geprobeerd bij Job. Jongens en meisjes, misschien dat jullie dat kennen. Dat de Heere God aan de duivel vraagt, heb je ook mijn vriend, mijn knecht Job gezien? Ja, want die leefde zo goed en zo rechtvaardig en zo dicht bij de Heer. Ja, en die had de duivel wel gezien. Ja, want dat heeft hij wel in de gaten. Als iemand de Heer dient, dat kan hij niet hebben. Dat houdt hij extra scherp in de gaten. Toen zei de duivel, ja, maar het is leuk en aardig met die Job. Die heeft alles van u gekregen. Het gaat hem voor de wind. Hij heeft eigenlijk nergens last van. Geen enkele tegenslag. Ja, daarom is hij nou trouw aan u. En dan mag de duivel vervolgens aan dat leven van Job schudden. En dat doet hij als een dolle om dat geloof van Job maar onderuit te krijgen. Je zal zien, als ik hard genoeg schud, dan blijft er van die hele Job met zijn geloof niks over. En dan blijkt het een neppert en dan blijkt dat hij toch bij mij hoort. Zo was hij toen aan het schudden met die zeef. En hoe liep het met Job af? Die viel niet door de mand. Die bleek echt de Heere lief te hebben. Dwars door alle worstelingen en vragen heen. En zelfs boosheid naar de Heere toe heen. Bleef hij staan. En dan komt de Heere Jezus naar Petrus toe. En naar de andere discipelen. Satan heeft jullie opgeëist om jullie zo te zeven. Hij wil jullie onderuit krijgen. En eigenlijk komt de Heere Jezus vanmorgen ook naar ons toe. En zegt zo. Zo is de boze bezig. Houd daar rekening mee. Zeker als je mij lief hebt, als je mij zoekt, als je met mij leeft, dan zal hij je proberen te zeven, onderuit te krijgen. En hij gaat, als hij zijn zin krijgt, als een dolle te keren om het maar voor elkaar te krijgen dat je valt. En misschien zegt er wel iemand vanmorgen, ja, dat herken ik. Je wil niet weten hoe er aan mijn geloof is geschud of wordt geschud. Misschien is het vandaag nog wel precies hetzelfde. Soms heb ik ook het gevoel, er blijft niks van over. Ik ga onderuit hoor. Ik geloof nooit dat ik staande blijf. En ik snap er ook allemaal helemaal niks van wat er gebeurt in mijn leven of in de wereld. Ik heb zoveel vragen en zoveel waaroms. Ik heb zoveel twijfels. Straks glip ik door die zeef heen en dan blijk ook ik zo'n neppert. Kan haast niet anders dan dat het daarop uitloopt. Want ik voel het gewoon, mijn geloofskrachten zijn zo ongelooflijk klein. Laat me dan nog even doorlezen. Als de Heer Jezus het zegt, de Satan heeft jullie allen opgeëist om te ziften, te zeven als de tarwe. Dat is de realiteit, maar er is nog wat erbij hoort. Er is een maar. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En het bijzondere is dat hier je staat. Het is hier enkelvoud. Hij heeft jullie allen opgeëist, maar ik heb voor jou, Petrus, gebeden. Dat jouw geloof niet ophoudt. Want, Petrus, staat een grote dreiging voor de deur. En je zult straks keihard onderuit gaan. Je zult loochenen dat je mij kent. Maar ik heb voor je gebeden. Dat je geloof niet ophoudt. En dat is het heerlijke van het leven van het geloof. Als we de Heere lief hebben gekregen als onze Heer en Heiland, dan zegt de Heiland dat ook tegen ons. Juist ook als we aangevochten worden en in de strijd zijn, ik heb voor je gebeden dat je geloof niet ophoudt. Je hoeft het niet in eigen kracht te doen, inderdaad, dan kwam er helemaal niets van terecht. Maar ik heb voor je gebeden. Zoals we het ook tegenkwamen in Romeinen 8. Als het oog wordt gericht op Christus. Als dat houvast in hem voor ogen wordt geschilderd. Als je veilig bent in hem en bent gekocht met zijn bloed. Dan kan niets en niemand je meer scheiden van hem. Want wie is het die verdoemd? Christus is die gestorven is. Nou, en als je de zijne bent, komt God. En dan wordt de blik omhoog gericht. Hij is in de hemelse heerlijkheid. Aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Aan de rechterhand van God. En hij pleit voor ons. Die Christus, die maakt nou alle verschil. Die Christus, die ook voor ons pleit. Vers 34. En wie zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Hij pleit en hij bidt. Pleitend op zijn volbrachte werk voor de zijnen, opdat hun geloof niet ophoudt. Opdat ze toch weer worden vrijgesproken, ondanks hun klein geloof en hun afdwalen en hun struikelen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Petrus, je bent in groot gevaar, maar tegelijk ben je zo veilig als maar kan, want ik houd je in de palm van mijn hand. En ik heb voor je gebeden. En was nou het leven van genade, was het leven van het geloof? Dat je als het ware zo in de handen van de Heiland legt. Om zo bewaard te worden door hem. Nou heb ik maar één houvast, hij heeft voor mij geleden. En hij heeft voor mij gebeden. En dus ben ik veilig. En komt het goed? Dat is eigenlijk de kern van het leven van het geloof. Dat je door Gods genade daar uitkomt. Hij heeft voor mij geleden en hij heeft voor mij gebeden. En hij zal het voor mij volenden. En dan moeten we inderdaad omhoog kijken naar de Heer Jezus. Want het grote gevaar is dat we naar onszelf kijken en het toch gaan proberen in eigen kracht. Oké, er komt gevaar aan. En ik kan zomaar onderuit gaan. Nou, ik zal me schrap zetten en dan komt het goed. Maakt u zich over mij maar geen zorgen, heren. Bid maar voor een ander. We zeggen het niet zo, maar daar komt het soms wel op neer. Precies zoals Petrus het deed. Heren, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Wees u maar niet bang dat ik iets verkeerd zal doen, dat ik u in de steek zal laten, u zal verloochenen en dat gaat niet gebeuren. Die Johannes, daar sta ik niet voor in en die Andreas, dat kan ik ook niet zeggen, maar voor mij kunt u op aan. En dan die woorden van de Heer Jezus, Petrus. Ik zeg u, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat je me niet één keer, maar drie keer verloochend zult hebben. Gelogend zult hebben dat je me kent. Mij die je zo lief hebt. Niet alleen zegt te hebben, maar ook daadwerkelijk lief hebt. Je zult het toch logenen. Zo ver zal het gaan. Maar ik heb voor je gebeden. Dat je geloof toch niet ophoudt. En wat moest Petrus leren? En wat leerde hij hier op een hele harde manier? Wat moeten wij allemaal leren? Om niet op onszelf te vertrouwen, op onze eigen geloofskracht. Want als je net een beetje stevig in je schoenen staat, je geloofschoenen, en je zingt Psalm 27 vers 1 en 2 met volle borst, dan zou een leger tegen me opstaan. Geen probleem. Het loopt je als water door de vingers. En als je als Petrus in de vertrouwde kring van de discipelen met de Heer Jezus naast je nog vol goede moed roept, al zou ieder u verlaten, ik nooit. In de boze wereld blijkt de realiteit heel anders. Herkenbaar, denk ik. Zondagmorgen en zondagavond hier in de kerk of thuis verbonden, dat voelt heel anders dan dat je door de week in je uppie tegenover mensen staat die het allemaal onzin vinden. Ja, dan is het opeens zo verschrikkelijk veel lastiger. En dan ga je zo onderuit. En wat hebben we daar nodig? Dat we naar de Heer Jezus toe gaan en zeggen, Heere, bid ook voor mij. Heere, ik kan niet zonder u, door u alleen. Afhankelijkheid leren. Met vallen en opstaan. Altijd weer terugkomend bij het kruis. Bij Christus. Bij genade alleen. Weet je wat mooi is? Dat de Heer nou door zulke mensen heen, zulke discipelen, zulke struikelende discipelen, zulke stotterende discipelen die er soms niet uitkomen wat ze nou toch zeggen moeten over de Heer. Dat hij in zulke discipelen nog wonderen wil werken van geloofsmoed en van volharding. Jongens en meisjes, weten jullie hoe het met Petrus is afgelopen? In de nacht stond hij zelfs te vloeken. Ik ken die hele Heer Jezus niet, echt niet. Maar een jaar of 30 later, in de jaren 60 van de eerste eeuw, toen was Petrus in Rome en daar was hij een soort dominee, zou je kunnen zeggen, van de gemeente daar. Hij diende de gemeente daar en mocht er over de Heere God vertellen, het woord verkondigen, de gemeente opbouwen daar. En toen brak er onder Nero, keizer Nero, een vreselijke vervolging uit. En op een gegeven moment werd het wel heel duidelijk, Petrus' leven was in groot gevaar. En volgens de overlevering wilde Petrus toen de stad uitvluchten om zich in veiligheid te brengen. Begrijpelijk. Maar volgens de overlevering kwam hij toen hij de stad uit, ging de Heer Jezus tegen. Verscheen de Heer Jezus aan hem met de kruis op de schouder. En toen vroeg Petrus, maar waarheen gaat u? Quo vadis in het Latijn. Er is ooit nog een film over gemaakt met die titel heel lang geleden. Misschien dat iemand hem gezien heeft. Waarheen gaat u, Heer Jezus? Nou, ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden. En Petrus begreep de stille hint. Hij was geroepen om trouw te blijven aan die gemeente daar. Die kon zijn voorganger nu in de grote nood niet missen. Hij moest daarheen en hij moest sterven. En zo is het ook gegaan. En hij werd gegrepen. En hem werd die vraag gesteld, wil je die Christus afzweren? Je hoeft maar één offer te brengen aan de keizer en dan ga je vrij uit. Eén offertje maar. En anders wacht je het kruis. En wat koos hij? Het kruis. Ik kan mijn heiland niet verloochenen. En zo is Petrus gestorven. Volgens de overlevering op zijn kop gekruisigd op eigen verzoek. Want ik ben het niet waard om net zo te sterven als mijn heiland gestorven is. Het is dezelfde Petrus. Als die in die donkere nacht in de hof van de hoge priester stond te vloeken. Ik ken die hele Jezus van Nazareth niet. Wat was het verschil? Hij had leren bouwen op de Heere alleen. Hij had afhankelijkheid geleerd. Hij mocht sterk staan. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van zijn Heer en Heiland. Die voor hem gebeden had en die het waar heeft gemaakt. Ik zal ervoor zorgen dat je geloof niet ophoudt. Ik heb ervoor gebeden en ik zal het dus ontvangen. Veilig in de handen van de Heiland. En daarom opnieuw. Waar komt het op aan? Voor ieder van ons. Of we nou jong zijn of oud of ertussenin. Het maakt niet uit. Waar komt het op aan? Dat we bouwen op Christus alleen en ons eraan vastgrijpen. Hij heeft voor mij geleden. En hij heeft voor mij gebeden. Ik schiet tekort. Ik ben een discipel die nog wankelachtiger is dan Petrus. Maar hij heeft voor mij gebeden. Zoals hij al voor mij geleden had. Dan maakt hij het goed. Dan houdt hij me vast. Bouwt u. Bouw jij al zo op Christus alleen? Amen. Zingen wij in antwoord op de verkondiging van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brand, zijn woede, zijn kwaadheid brand, die van mijn vijand, uw rechterhand, zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij is niet alleen trouw, maar ook sterk. En hij zal zijn werk voor mij volenden. Hij zal dat werk in mijn leven afmaken. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, het vierde vers. Laten wij bidden en in ons gebed ook voorbeden doen. En dan willen we ons in ons gebed vanmorgen, Heere, danken samen met Dimitri en Petra van Horssen, omdat ze vandaag hun 12,5-jarig huwelijksjubileum mogen gedenken. Bijzonder dat het ook net op de zondag is. Mogen u niet alleen feliciteren en geluk wensen met dat moment, maar ook opdragen aan de Heer en hem de dank brengen. En dan denk ik zelf ook, is het echt alweer 12,5 jaar geleden. Dat betekent dat ik ook 12,5 jaar ouder ben geworden. Wat vliegt de tijd. Maar goed, dat hebben we allemaal denk ik soms als je zulke dingen langs zien komen. Maar we mogen jullie opdragen in het gebed de Heer danken. En we willen hier ook bidden voor het onderwijs, de scholen die morgen weer beginnen. De Goudenstein school die na de voorjaarsvakantie weer begint. Maar ik denk ook dat het andere onderwijs weer begint. Sommigen hadden misschien de afgelopen week niet eens vakantie, want het liep niet allemaal gelijk. Maar in ieder geval zullen we deze week, zullen jullie ook allemaal wel weer aan de bak moeten, denk ik. En we mogen de Heer ook daarvoor bidden en ook aan de leerkrachten denken om die op te dragen aan hen. Laten wij bidden. Heren, trouw en barmhartige God en Vader in de hemel, we komen samen voor uw aangezicht om u te danken voor dat grote wonder van het evangelie. Want Heren, als wij eerlijk in de spiegel kijken en we staan stil bij die claims die de duivel op ons leven heeft en al die bewijzen die hij kan overleggen, dan voelen we ons zo klein worden en zo machteloos. En dan beseffen we dat we zo diep aan de zonde vastzitten vanuit onszelf. En dan dat wonder. Dat wonder van het evangelie dat u ons hebt opgezocht. Dat de Heer Jezus nou alles heeft volbracht. Wat nodig is om ons zalig te maken. Om ons van die ketenen te bevrijden. En we bidden u, Heere, leer ons dat eenvoudig geloof. Dat we er ja en amen op leren zeggen. Ja, het is waar. Dat zwart op wit geschreven. En de Heere roept ook mij om uit die genade te leven. Heere, leer ons zo te leven als bevrijde mensen. Mensen die struikelen, ja. Die nog steeds veel te strijden hebben met onze oude mensen, met onze zondige begeerten, maar die toch mogen weten. Ik ben verlost. Ik mag de zijne zijn, ik mag een kind van God zijn, niet door mij, ik heb het niet verdiend, maar toch door hem alleen. En dat het als een refrein in ons leven meegaat. De Heer Jezus heeft voor mij geleden. Hij heeft voor mij gebeden, ja, hij pleit nog voor mij aan de rechterhand van God. En dan kan de duivel hoog springen en laag springen. Maar dan zal hij het niet redden, ook in mijn leven niet. Heere, leer ons zo te schuilen bij u alleen. En Heere, als we nog zonder u leven, als het alleen maar lege kerkgang is, of meekijken, verbonden zijn met de gemeente zonder dat we werkelijk op u bouwen, geef dat anders worden. Dat we ernaar gaan verlangen om u werkelijk te kennen, dat we ook niet meer verder kunnen op een weg zonder u, zonder werkelijk geloof in u. En wilt u zo ieder van ons trekken, aansporen, veranderen door het werk van uw Heilige Geest en krachtig werken ook met uw woord, zodat uw woord steeds meer in ons hart wordt ingegrift. Niet alleen als richtingwijzers voor ons leven, dit moet je doen en dat moet je laten, maar als een vast fundament. Hij heeft het al volbracht. Heren, we danken u voor de dienst die u ons vanmorgen hebt geschonken, voor uw goedheid ons daarin betoont. Heer, u weet, we vinden het zo gewoon. En we gaan soms zelfs gedachteloos op een goede gewoonte, maar wat hebben we reden om u te danken. En we bidden u, gaat u met ons deze zondag in. U zegent u ons op deze dag. Geef ons een goede zondag. En wilt u ons ook vanavond weer onder uw woord brengen. Wilt u met ons gaan ook deze week in. Heer, wilt u ons helpen bij alles wat we te doen hebben. Als morgen school weer wacht of onze opleiding. Heren, wilt u dat zegenen? Wilt u ons kracht en moed geven? Misschien zien we er wel een beetje tegenop. Misschien vinden we het lastig. Heren, wilt u ook daarin de rust geven. Als ik maar heel eenvoudig mijn best doe, dan mag ik verder alles in God handen leggen. En ook als het misschien lastig is of moeilijk in de klas, Heer, wilt u ook daarin doen ervaren dat u meegaat. Dat u er bent als de goede herder. Die al zien we het niet erbij is, ook op die moeilijke momenten. Heer, we bidden u ook voor de meesters en de juffen. We bidden u voor de leerkrachten, allen die in het onderwijs betrokken zijn. In het bijzonder bidden we u ook voor het christelijk onderwijs. Heer, we danken u dat we christelijke scholen mogen hebben. En we bidden u, wilt u geven dat die scholen ook werkelijk christelijke scholen zullen zijn en zullen blijven. Tot zo aangevochten in onze tijd en in onze cultuur. Ook daarin zien we de boze tekeer gaan. Heer, wilt u nog wonderen werken? Soms boven wat wij voor mogelijk houden uit. Om toch te geven dat uw woord daar verkondigd mag worden. Dat er onderwijs mag zijn dat ook trouw is aan uw woord. En wilt u allen die daarin geroepen zijn ook veel wijsheid geven, veel vrijmoedigheid en veel afhankelijkheid van u. Om daarin u te dienen. En die heerlijke boodschap mee te geven aan kinderen die het ook in de kerk horen, maar ook kinderen die er misschien nooit van horen. Behalve dan op school. Heer, en wilt u het rijkelijk zegen. En geven dat vele kinderen, ook vele jongeren, geraakt zullen worden en zullen leren leven. Uit uw genade alleen. We danken u, Heer, voor al uw zegening. Ons op zoveel verschillende manieren betoond. Misschien hebben we wel een verjaardag gevierd in de afgelopen week. Een ander mooi moment van zegen. We brengen u er de dank voor. We danken u in het bijzonder ook samen met Dimitri en Petra van Horsen. Dat zij vandaag hun 12,5-jarig huwelijksjubileum mogen gedenken. Heren, dank u wel dat u hen die jaren hebt geschonken. Dat u hen ook hun kinderen hebt geschonken. Heren, wat een zegen uit uw hand. Heren, we bidden u, wilt u en vele goede en rijk gezegende jaren samen geven. Ook samen met heel de familie om hen heen. En wilt u geven, Heren, dat het mag zijn. We trekken op samen met de Heren. En zo mogen we de weg gaan. En elke keer ervaren dat Hij die goede God is. Die goede Heer. Die zijn zegen schenkt. Heren, we bidden u ook voor allen die moeite kennen en zorgen. Als er ziekte is, misschien een ziekenhuisopname is geweest, een weg van herstel of juist ook een weg van ziekte die steeds verder gaat. Van verlies, van krachten, van stapjes achteruit moeten doen of soms stappen. Heer, u weet ook als er onderzoeken zijn of misschien nog behandelingen moeten volgen. Heer, u weet wat er speelt, u kent de noden, de vragen, de angsten, de zorgen. Heer, we leggen alles voor u neer. We bidden u om zegen over het werk van artsen, over alle middelen die worden aangewend. Bovenal bidden we om uw dragende nabijheid. En het licht van uw evangelie, ook op een weg van ziekte, een weg van zorg, een weg van rouw. Heer, wilt u in alle dingen, steeds opnieuw, alles geven wat nodig is. We bidden u ook voor deze wereld waar zoveel aan de hand is. Zoveel ellende, zoveel woede van de boos. Zoveel geweld en onrecht. Heren, wilt u nog een keer brengen het werk van de boze afbreken. Wilt u zijn met allen die in hoogheid zijn gezeten in ons land en daarbuiten. Die belangrijke posten bekleden. Wilt u veel wijsheid geven. En geven dat ze juiste keuzes mogen maken. En zich in mogen spannen en zullen spannen. Om het werkelijk te doen wat goed is voor hun land en voor de wereld. Heren, we hebben u nog veel meer te bieden. Er is zoveel wat ons op het hart ligt, dichtbij en ver weg. We leggen alles aan uw voeten neer. Dus samen met de dank voor al uw zegening. Onbeschrijfelijk veel. En we doen dat in de naam van de Heer Jezus. Uw Zoon. Amen. Zingen wij als ons slotlied van Psalm 89, het 7e en 8e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En ook het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst, uw gratis genade alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, het 7e en het 8e vers. Thank you. Ga dan u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.